Heel mooi dat er voor de kinderen zo gebeden werd. En dat verhaal van een snoepje komen halen bij oma. En zegt oma altijd ja. Nou ja, misschien niet altijd. Maar dat ontroerde me ook wel. Want wij hebben net een week geleden onze kinderen en kleinkinderen uit moeten zwaaien. Omdat ze gehoor hebben gegeven aan de roep die God had voor ze. Ze zijn naar het buitenland vertrokken. Dus, en dan zie ik hier opa's en oma's en kleinkinderen en denk ja, dat gaat niet meer. We kunnen ze nu nog over de Skype zien, gelukkig. Maar ja, dat is wel even wat anders als dat ze even op je schoot zitten. Maar wel mooi en dankbaar dat ze Gods roep hebben verstaan en zijn gegaan. Het is inmiddels alweer de derde keer dat ik hier ben. Voor sommigen nieuw, begrijp ik, maar voor sommigen niet. Mijn naam is Jacqueline. En ik werk voor Frontiers, dat doen we eigenlijk al heel wat jaren. Zo'n 16 jaar geleden zijn we uitgezonden geweest en 3 jaar geleden zijn we teruggekomen. En heb ik het stokje van Jan Zwart overgenomen en mag ik de basis hier in Nederland verder leiden. En dat doen we ook veel plezier, dat doe ik samen met mijn man. Zijn beide fulltime in betrokken. En, ja, daar hebben we ook passie voor, maar daar hoort u straks meer over. De groetjes ook van Ina. Ik heb van de week nog heel even contact met haar gehad. Het gaat goed met haar. Ze heeft wel wat last gehad van de heup, maar het gaat nu weer goed. En daar is ze ook heel dankbaar voor. En haar teamleiders zijn er weer. En ze heeft er zin in. Er zijn 2 short-termers bij hun. En die helpt zij verder met taalontwikkeling. En ja, ze geniet gewoon van het daar zijn. En dat ken ik wel. Dat ze hebben wij ook genoten van die 13 jaar in het buitenland. En zending heeft dus mijn hart. En dan zegt u, ja, logisch. Als je voor een zendingsorganisatie bent uitgegaan en je werkt daarvoor, dat is waarschijnlijk wel logisch. Nou, eigenlijk heeft zending is het niet alleen, maar vooral de onbereikte, dat heeft mijn hart gegrepen. En dat komt niet omdat ik nou zo geweldig ben hoor. Maar dat we een God hebben die dat op mijn hart heeft gelegd. We hebben een God wiens hart er naar uitgaat dat alle volken van hem zullen horen. En hij wil dat graag samen met ons doen. Ik bedoel, God is zo machtig. Hij zou zo een knip met zijn vinger kunnen doen. En de hele wereld weet het. Dat Jezus voor hen gestorven is. Maar God zegt nee. Nee, ik wil jou inschakelen. Ik wil jou erbij hebben. En zo heeft hij ook Jona geroepen. Maar voordat ik daarheen ga, wil ik eigenlijk even kort iets vertellen. Wat me heel erg... Een mooi beeld geeft van hoe ik zie dat we met elkaar ingeschakeld worden in Gods Koninkrijk. Toen wij in Indonesië woonden, kwamen we wekelijks bij elkaar, een klein groepje gelovigen. Vaste tijd, geen vaste plek. Dus jullie doen het eens in het jaar verhuizen en hopelijk niet vaker, geloof ik. Wij deden het elke week, we rouleerden. En een van de vaste onderdelen die we daarin hadden, was dat we altijd begonnen met een maaltijd. Dus er was een gast, vrouw of gastheer, dat was het vaste aspect. En het andere aspect was dat iedereen wat te eten meenam. En weet je wat ik nou zo mooi vond? Iedereen nam wat te eten mee. We spraken dat niet af met elkaar. Maar er was altijd genoeg. Het was echt niet zo dat we de ene week alleen toetjes aten en de volgende week alleen salade aten en die week erop alleen rijst. Nee, iedereen nam het anders mee en er was verscheidenheid, er was voldoende, zonder dat we dat afspraken met elkaar. Vond ik zo mooi eigenlijk. En zo denk ik van ja, God wil ons ook inschakelen. En hij schakelt ons niet allemaal op dezelfde manier in, zodat het allemaal toetjes zijn. Nee, hij heeft voor iedereen iets anders. Goed, zo roept God Jona. En hij zegt, Jona, ga naar Nineveh. We kennen het verhaal allemaal wel aardig, denk ik. Maar ik heb een vraag. Heeft iemand van jullie een idee waar Nineveh ongeveer gelegen heeft? Irak hoor ik hier, ja, dat klopt aardig, ja. Mosul, ja, dat is wat nu Mosul is. Daar heeft vermoeden ze Nineveh gelegen. Dat is inderdaad Noord-Irak. Als God vandaag zegt tegen iemand van jullie hier in de gemeente, ga naar Mosul, zou je dan gaan? Ja, u knikt heel hard, ja. Geweldig. Er zullen er niet veel zijn die ook ja knikken, denk ik. Want we weten allemaal waar Mosul ligt. En dat het er niet zo heel erg veilig is. Ik bedoel, ISIS is daar aardig aan het huishouden. Er wordt daar geplunderd, gemoord, onthoofd. Het is er geen feestje. Nou, het Mosul van nu lijkt aardig op het Nineveh van toen. Maar weet u dat er vanuit onze organisatie, dat daar mensen zitten in die omgeving, niet precies in de stad Mosul, maar wel in die omgeving. En een maand geleden schreef iemand ons en die zei, wil je voor me bidden? We gaan van het weekend met ons team naar de Berg Sinai. En de Berg Sinai is vorig jaar geweldig veel in het nieuws geweest. Met de Yezidis die moesten vluchten, die in het nauw gedreven werden. Vrouwen die verkracht werden. Nou, het was gewoon afgrijzelijk wat er allemaal is gebeurd. Maar er zitten nog steeds mensen op die berg die gevlucht zijn en die niet terug kunnen. Zij ging met haar team daarheen. Was het veilig? Dat was niet helemaal zeker. Daarom vroeg ze ook gebed. Dat was ook mooi dat ze ons daarbij inschakelde. Dat we zo samen voor haar konden strijden. En later vertelde ze, het was geweldig. Ze hadden van alles voorbereid om gewoon leuke dingen te doen met de kinderen. Maar ze heeft ook met verschillende vrouwen het evangelie mogen delen. En één vrouw zei, ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil gaan. Ik wil gehoorzamen aan wat hij zegt. Kom je terug om meer over hem te vertellen? En ze zei, er was zo'n honger. Mensen hebben Jezus daar nodig. Maar wie vertelt het ze? Goed, dat zijn de mooie dingen die we ook horen. Maar dit was wel een beetje de context waarin Jona die roep kreeg van God, ga naar Nineveh. En weet je wat Jona denkt? Ik ben me nogal een beetje gek. Dadelijk maken ze mijn kopje kleiner. Want het waren er wel de Assyriërs, de vijanden van Israël. En zo zacht gingen ze daar niet om met hun vijanden. Moorden, martelpraktijken, noem ze maar op. Dus Jona denkt, weet je wat, zitten blijven is eigenlijk ook geen optie. Ik ga op weg. Maar hij nam de verkeerde afslag. In plaats van naar het oosten ging hij naar het westen. En we weten natuurlijk niet wat er aan vooraf is gegaan. Misschien heeft Jona wel gevraagd aan zijn familie of aan zijn vrienden van, hey, God heeft, misschien zoals deze mevrouw zegt, ja, ik ga. Misschien vraagt ze ook wel, wat vinden jullie ervan? En dan krijgt ze misschien wel te horen, je bent gek, dat moet je niet doen. Je kinderen dan, of je eigen leven. Dat kregen wij ook te horen toen wij weggingen trouwens. En er is hier nog zoveel te doen. Toen wij weggingen met 4 kinderen tussen de 6 en de 12, zeiden ze ook tegen ons, wat doe je je kinderen aan? En jullie kunnen zoveel hier doen. En dan zei ik altijd maar, daarom blijf jij en kunnen wij gaan. Maar ook die kinderen, denken we nou echt dat God iemand roept en dan zegt, oeps, ze hadden ook 4 kinderen. Dat was ik vergeten. Als God iemand roept, weet hij toch je situatie? Betekent dat dat het makkelijk zal zijn? Dat het veilig zal zijn? We hebben het zelf wel gezien dat zelfs in België ben je niet veilig. Ik bedoel, mensen gaan op vakantie, staan op het vliegveld en ook daar kunnen dingen misgaan. Dus waar ben je veilig? Ik denk op de plek waar God je hebben wil. Maar goed, Jona maakt een keus. Hij wist wat God vroeg en hij ging alleen de verkeerde kant op. Soms vraagt God ook dingen aan ons. En dan zegt u misschien, ja, maar dat is wel heel ingewikkeld als hij vraagt of ik naar Mosul wil gaan. En soms vraagt hij gewoon of je bij die zieke buurman of buurvrouw op bezoek wil gaan. En dan hebben we allerlei redenen waarom het niet kan of niet gebeurt. Druk, druk, druk. Dat kennen we allemaal wel. Maar soms vraagt hij ook om iets recht te zetten met een broeder of zuster in de gemeente. Om het vergeving vragen. Dat is ook niet zo makkelijk. Dat is misschien wel net zo lastig als gaan. Maar wat gebeurt er als je niet doet wat God van je vraagt? Nou, dat zien we bij Jona. Hij gaat op weg. Hij komt bij dat schip. Hij denkt, mooi zo, ver weg van God. Jona gaat wel weg van God. Maar God gaat niet weg bij Jona. God gaat met hem mee. En hij ligt daar in die boot te slapen. En zo kunnen wij ook in slaap vallen. Als je je eigen weg gaat, voor je het weet, ga je steeds verder en steeds makkelijker zonder God je keuzes maken. En Jona die is in slaap gevallen. Het begint te stormen. En hij is in zo'n diepe slaap gevallen dat hij dat zelf niet eens merkt. God die schudt die boot en Jona slaapt gewoon door. Die zeelieden die zeggen, hey, wacht eens even, er was nog een man meegegaan aan boord. Waar is die? Dus ze gaan naar beneden en ze zien hem daar slapen. Zij maken hem wakker. Hij wordt niet eens wakker van die storm. Kan het zo zijn dat God een storm stuurt in ons leven? En dat we gewoon verder slapen, dat we het niet doorhebben. Wat wij geleerd hebben in Indonesië is dat... Als Nederlander ga je redeneren. Een hoge luchtdruk en een lage luchtdruk. En ik weet niet wat voor drukken allemaal. Maar dan heb je een storm. Allemaal heel mooi te beredeneren. Maar deze zeelui. En dat doen mensen in het Midden-Oosten veel meer. En in Indonesië waar wij gewoond hebben doen ze dat ook. Dan zeggen ze van. Hey, zou God iets willen zeggen? Of de geesten. Als ze God niet kennen. Nou zo zijn deze zeelieden. Ook denken, er moet iets zijn. Iemand heeft iets op zijn kerfstok hier. Ze maken Jona wakker. En Jona die zegt niks. Die gaat meeroeien. Misschien wel. Totdat ze het lot werpen. En het lot wijst Jona aan. En dan kan hij niet anders. Hij moet ermee voor de dag. Ja, ik ben weggelopen. God heeft gevraagd of ik die kant op zou gaan. Maar ik ben die kant op gegaan. En die zeelieden die zeggen, hoe heb je dat in je hoofd kunnen halen? Zij hadden meer ontzag voor het geestelijke, zeg maar even, als dat Jona voor God had. Maar goed, Jona die zegt, oké, ik heb het verkeerd gedaan. Gooi mij maar overboord. Hij denkt, liever dood dan naar Nineveh. We kennen allemaal wat er gebeurt. Jona die wordt overboord gegooid. Maar God zegt, ik ben nog niet klaar met jou. Soms kunnen wij ook weglopen voor dingen. Maar God heeft ons op het oog. En Jona die wordt gered door die vis. En daar zit hij dan. In het donker. Het zal er wel niet zo heel lekker geroken hebben. Kan ik me zo voorstellen. Die maaginhoud van die vis. We weten niet wat erin heeft gezeten. Maar in ieder geval Jona. En hij begint te smeken en te bidden. Ik denk dat hij gedacht moet hebben. Als die vis er niet was geweest. Was ik dood geweest. Dus God is hier wel iets aan het doen. Hij bidt. Hij smeekt. Hij dankt. En hij belooft God zelfs wat. En zo, na 3 dagen, staat Jona weer aan de kant. Nou denkt Jona, zo, dat hebben we gehad. Laat ik maar gauw naar huis gaan, want ik stink aardig. Nodig eens even douchen en mijn schone kleren aantrekken. Maar de God zegt, nee, ik geef je een kans, een tweede kans. Zo is God, hè. Hij geeft ons altijd weer een nieuwe kans. En hij zegt, ga op weg. En dit keer gaat Jona. Hoe die gaat, dat weten we niet. Wat er in zijn hart omging, geen idee. Maar hij ging in ieder geval wel. En zo komt hij in Nineveh aan. Hij zal wel geen aangename geur van Christus geweest zijn. Zo uit die vis vandaan. Maar hij is in Nineveh. En we weten niet hoeveel dagen die... door Nineveh is getrokken. Er staat alleen dat het 3-dagreis is om door de stad heen te trekken. Dus of hij nou 3 dagen door de stad heeft getrokken of meer. Maar hij heeft in ieder geval de boodschap die God daar wilde hebben, heeft hij uitgesproken. 40 dagen. En dan zal deze stad ondersteboven gekeerd worden. 40 dagen, zegt Jona. En zo trekt hij door de stad. En dan denkt hij, ziezo, mijn taak zit erop. Ik ga eens lekker op een afstandje kijken hoe God die stad nou ondersteboven gaat keren. Zelf, toen ik dit aan het voorbereiden was, trof het me zo. Ik dacht van ja, het is zo makkelijk, Jona, we kennen het verhaal. Hoe kon hij dat nou doen? Niet luisteren naar God. Nou, voor ons was het 16 jaar geleden dat we vertrokken. En ik moet zeggen, die eerste keer vertrekken deed het misschien wat beter als Jona. We hadden er zin in. We hadden visie, geloof. God had ons geroepen voor een onbereikte bevolkingsgroep. En daar gingen we voor. Maar zo'n 13 jaar geleden zei God tegen ons, ik wil dat jullie teruggaan. Zo'n 3 jaar geleden zei God tegen ons, ik wil dat jullie teruggaan. En eigenlijk hadden we daar helemaal niet zoveel zin in. Dus ik dacht, ja, het is wel zo makkelijk om te zeggen, Jona, Jona, wat doe je nou? Maar dit was een spiegel, ook voor mezelf. God sprak tot ons dat we terug moesten naar Nederland. En wij zeiden, hier zijn de mensen waarvan we houden. Hier willen we zijn. Hier heeft u ons geroepen. Hier is ons leven. Het is hier tenminste niet zo koud als in Nederland. En eigenlijk realiseerde ik me. Uiteindelijk zijn we gegaan. We hebben advies gevraagd aan leiders om ons heen. En die zeiden ook van, hebben jullie ervoor gebeden? We zeiden, nee. Hij zegt, waarom niet? Ja, we zijn bang voor het antwoord. En dan weet je eigenlijk al wel wat God van je wil. Uiteindelijk zijn we gegaan. Maar echt niet zo enthousiast als dat we weggingen, 16 jaar geleden. We gingen schoorvoetend, kwamen we terug. En eigenlijk denk ik nu van ja, die enthousiasme waarmee we weggingen, daar had ik ook mee terug mogen komen. Want dat was wat God van ons vroeg. Goed, Jona heeft zijn taak volbracht. Hij zit op die berg. En zo is van een afstand te kijken. En hij denkt, ziezo, ik heb gedaan wat ik moest doen. En nu maar wachten tot die Ninevieten eindelijk hun loon krijgen. Dat waren wel de vijanden van Israël. En hij wacht en hij wacht. En hij denkt, uh-oh. En nu komt hem aap pas echt uit de mouw. Waarom Jona niet op weg wou. En dat wil ik lezen in Jona 3, vers 10. Toen zag God wat zij de Ninevieten deden en dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hen te zullen aandoen en hij deed het niet. God spaarde de Ninevieten. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heer en zei, och Heer, waren dit niet mijn woorden toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te gaan, te vluchten. Jona, het ging hem niet eens om zijn eigen leven. Het ging niet om die afschuwelijke Ninevieten of om de verre reis die hij moest maken. Nee, het ging om wat de Heer deed. Hij zei, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk, een goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Dat is de reden waarom Jona niet op weg ging naar Nineveh. Hij wist het gewoon. God is goed. God is barmhartig. God heeft genade voor die Ninevieten. Het was Gods verlangen dat ze zich zouden bekeren. God wil niets liever dan dat iedereen zich bekeert. Dat iedereen behouden wordt. 2 Petrus 3 vers 9. Waar Petrus zegt dat het omgaat dat iedereen die kans krijgt om gered te worden. Dat is Gods verlangen. En daarom stuurde hij Jona. De Ninevieten hadden die genade nodig. Maar Jona net zo hard. En ik net zo hard. En ik denk zoals we hier allemaal zitten. We hebben het allemaal nodig. We kunnen het gewoon niet zonder hem. Wat dat betreft maakt het helemaal geen verschil. Of je nou in Nineveh had gewoond. Of hier zit. We hebben het allemaal nodig. Gods genade, Gods liefde, Gods vergeving. We zijn geen haar beter. Maar God wil ons wel inschakelen. Om die genade te brengen daar waar ze die genade nog niet kennen. Waar ze nog nooit van die genade gehoord hebben. Nu denk je misschien, ja, wie ben ik? Wie ben ik om te gaan? Om naar een volk te gaan waar ze nog nooit van God hebben gehoord. Waar ze nog nooit over Jezus hebben gehoord. Nou, Jona was nou ook niet de bepaalde modelzendeling, om het maar zo te zeggen. Ik denk als er iemand bij ons aanbelt en zegt van, ik wil graag gaan. Want God heeft dat tegen me gezegd. Maar eigenlijk wil ik niet. God heeft het gezegd, maar ik wil niet. Dan denk ik dat wij nog wel eens een hartig gesprekje gaan voeren met die persoon. Maar gelukkig is God niet op zoek naar perfecte mensen. Maar hij is op zoek naar jou, naar mij, naar ons. Mensen die hem willen gehoorzamen. Die willen doen wat hij zegt. En het gaat God erom dat wij meer en meer op hem zullen gaan lijken. Jona moest een les leren. De Ninevieten ook. Het verschil is, Jona had een keus. Hij had gehoord van zijn ouders, van zijn omgeving. Dat God er was. En dat God er voor hem was. Hij kon kiezen. Hij kon kiezen om of te gehoorzamen of niet. Hij maakte misschien wel een verkeerde keus, maar God gaf hem weer een nieuwe kans. Maar zo zijn er heel veel volken die die keus niet eens kunnen maken. En weet je, dat vind ik nou eigenlijk gewoon, dat raakt me zo. Gewoon niet de kans kunnen hebben om te kiezen voor Jezus. Simpelweg, omdat er niemand is die iets vertelt. En zo zijn er nog heel veel volken die niet die keus kunnen maken, simpelweg omdat er niemand is. En daar wil ik een klein filmpje van laten zien. Het is eigenlijk een promotiefilmpje, maar daarin komen wat feiten naar voren die ik gewoon even wil laten zien. Dat er gewoon nog 1100 volken zijn. Hoe is het mogelijk in een wereld waar alles zo geconnect is? 1100 volken. Moslimvolken, waar nog niemand is die het evangelie daar brengt. En ik kan me soms wel eens boos maken als we dan horen, ja, maar het is hier nog zo nodig. Weet u, we hebben gewerkt in een bevolkingsgroep met 20 miljoen mensen. Meer mensen als in Nederland. En daar werkten we met 3 echtparen, 6 gelovigen. Buitenlandse gelovigen nog wel. Als alleen deze gemeente hier in Nederland zou bestaan en de rest van alle christenen zou gaan, zouden hier al meer christenen zitten als onder die bevolkingsgroep waar wij hebben gewerkt. Kan u zich voorstellen dat het me boos maakt als mensen dan zeggen, het is hier nog zo nodig? Ja, tuurlijk is het hier nodig. Het is hier net zo nodig als daar ginds, als bij die 1100 volkeren die niet de kans hebben om te kiezen. We hebben een keus. En soms denk ik wel eens, Jezus zegt, wij zijn het zout der aarde. maar als het zout zijn smaak verloren heeft, dan dient het nergens meer voor. Ik zeg wel eens, als het zout in het zoutpotje blijft zitten, dient het nergens meer voor. En wij zitten hier, bij elkaar. En ik hoop dat u hierna eruit gaat als zout wil zijn in uw eigen omgeving. Niet in dat zoutpotje blijven zitten. Je hebt elkaar nodig, heel hard nodig. Dus dat je bij elkaar komt om je aan elkaar te warmen, om je elkaar te bemoedigen en aan te sporen. Ja, zeker. Dat heb je heel hard nodig. Maar daarna om er weer op uit te gaan, om zout te zijn. En dan zegt u misschien, ja, maar niet iedereen kan gaan. Nee, tuurlijk, niet iedereen kan gaan. Weet je, dat weet God eigenlijk wel. Als we dat nou een stukje nou aan God overlaten, wie die roept om te gaan en wie die hier laat zitten. Want ze alle twee zijn nodig. Maar God weet wie waar nodig is. En weet u, als u blijft, zijn nog zoveel dingen die ook hier kunnen gebeuren. Ik heb gewoon om wat voorbeelden mee te geven meegenomen. We hebben bijvoorbeeld een boekje over de Oeigoeren. Heel simpel. Elke dag bidden voor een bevolkingsgroep waar nu een team weer aan werkzaam is. Gelukkig is daar iemand om het evangelie te delen. Gebed is zo nodig. Dat kan heel simpel. Elke ochtend of avond. Of misschien zeg je wel, hey, laten we met 3 mensen, met elkaar, elke dag daar de tijd voor nemen of 1 keer in de week. Ik heb een boekenlegger bij me. Gewoon als herinnering in je Bijbel. Dat je ervoor bidt. Straks, volgende maand in juni, begint de Ramadan weer. Bestel een boekje om te bidden voor de moslimwereld. Het zijn maar van die kleine dingetjes. Maar weet u, net als met die potluck, dat iedereen die maaltijd waar ik in het begin voor over had, dat iedereen wat meenam, dat is zo nodig. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. En laat het dan aan God wie gaat en wie blijft. Maar vraag aan God, wat is mijn rol hierin? Wat kan ik hieraan doen? We willen allemaal graag dat Jezus terugkomt, toch? En niemand weet wanneer dat zal zijn. Maar 1 ding weten we wel. Dat iedereen de kans gehad moet hebben om te kiezen voor Jezus. Dus we hebben nog wel werk te doen. Ik vraag niet dat u nou gelijk allerlei activiteiten gaat organiseren. Een activist gaat worden voor Jezus. Nee, ik vraag aan u om te kijken wat is de opdracht die God jou geeft. En ik heb hier een sleutelbos meegenomen. Ik heb er een lang koord aan zitten, anders kan ik hem nooit vinden uit mijn tas. Maar wist u dat in Nineveh heel veel ontwikkelingen die wij vandaag de dag nog gebruiken in Nineveh zijn ontstaan? Zo vermoeden ze dat sloten zoals wij ze nu hebben, nou ja, waarschijnlijk wat anders, maar sloten met een sleutel, omdat je je deur op slot kan, dat waarschijnlijk daar vandaan komt. Daar ijzer is daar vandaan gekomen, de eerste bibliotheek. Dus heel wat ontwikkelingen hebben we aan Nineveh te danken. Zo ook onze sleutel. En ik denk dat iedereen wel een sleutel heeft. Nou wil ik u vragen, de komende week, iedere keer als je die sleutel in je deur opent, vraag aan God, welke deur mag ik openen? Welke sleutel mag ik zijn om het evangelie daar te brengen waar het nog niet geklonken heeft? Want weet je, als we allemaal die plek in gaan nemen die God voor ons heeft, dan krijgen we een mooi feest. Straks voor zijn troon zullen alle volk, alle taal, alle natie staan en hem aanbidden en hem al eer geven. En dan mag u weten, ik heb het toetje daarvoor meegenomen. En ik heb de salade meegenomen. Met elkaar. Alleen met elkaar kunnen we dat doen. Dus, als u naar huis gaat en uw deur openmaakt, vraag aan God, welke rol mag ik spelen? Welke sleutel mag ik spelen in uw plan? Laten we bidden. Lieve Vader, wil u danken. Danken dat u een God van genade bent. Heer, we beseffen dat we dit allemaal nodig hebben. Zoals we hier zitten, zoals ik hier sta. En we danken u voor. Vader, we willen ook wel bidden, Heer. Dat uw hart, dat zo klopt voor elk volk, voor elk mens op deze aarde. Heer, dat daar iets van in ons hart mag gaan kloppen. En wilt u ons laten zien in de komende week. Wat wij daaraan mogen doen. Op onze eigen plek. Met onze eigen middelen. Heer, of het nou bidden is. Of gaan. Of geven. Of tijd om te helpen. Heer, u weet het. U weet welke talenten en kwaliteiten we in ons hebben. En wilt u die inzetten voor uw koninkrijk. Zodat we op die grote dag mee mogen vieren. Mogen weten. Ja, voor dat volk heb ik gebeden. En voor dat volk ben ik gegaan. En dat ze voor uw troon zullen staan. En dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Help ons daarbij onze plek in te nemen. Amen.